Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 45e psalm, daarvan het vierde vers, daar zingen we over Christus, o God. Uw God heeft u mild overgoten met vreugdezalf, meer dan uw medegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat. Psalm 45, vers 4. Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen we in aansluiting daarop uit de 119e psalm, daarvan het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18, na voorlezing van de wet. Vervolgens is de schriftlezing voor deze morgen uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, daarvan vers 1 tot en met vers 16. Matteüs 26, vers 1 tot en met vers 16 is de schriftlezing voor deze morgen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, omdat er geen oproer worde onder het volk. En als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen der armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht.
Tekst voor vanmorgen vindt u in het gedeelte dat u zojuist is voorgelezen. Daarvan vormen de versen 6 tot en met vers 16 het tekstgedeelte. Matteüs 26 vers 6 tot en met vers 16 is de tekst voor vanmorgen. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij zullen zingen uit de 41ste psalm, daarvan het eerste vers: welzalig hij. En in het licht van de tekst mag dat ook zijn: welzalig zij die zich verstandig gedraagt bij een ellendig mens. En ook het 5e vers: zelfs hij op wien ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. Het eerste en het 5e vers in aansluiting op de schriftlezing. En uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Psalm 73, vers 14. Na de verkondiging, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar ook, maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Daarmee zijn meteen de twee gestalten getekend die naar voren treden vanuit ons tekstgedeelte. Twee kernversen lees ik u nogmaals voor. Dat zijn vers 11 en vers 15. Dat zeg ik niet goed, dat zijn vers 13 en vers 15. Vers 13, voorwaar zeg ik u. Nee, vers 12. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Dat is de vrouw met de albasten fles. En het andere kernvers, vers 15, waar Judas zegt: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. Geliefde gemeente, we staan deze morgen bij het tekstgedeelte als het ware in de schemering van Christus lijden voor een drieluik. Drie schilderijen naast elkaar die als het ware samen één groot schilderij vormen. U kunt dat vinden in Matteüs 26 vers 3 tot en met 5. Dat is als het ware het eerste portret dat geschilderd wordt. Die zaal van Caiaphas waar die raad van overpriesters zit te vergaderen. Dat is het eerste portret. En het tweede kunt u vinden in die zaal van Simon de Melaatse, waar Christus met zijn discipelen is en mensen die hem het meest nabij zijn. En dat laatste portret, dat is als we Judas uit die zaal zien vertrekken naar dat gezelschap van die overpriesters. En op al die drie schilderijen zou je kunnen zeggen, daar zit als het ware een rode draad doorheen. Daar is één vraag die op al die drie panelen gesteld wordt. Dat is de vraag die we moeten vasthouden als we vanmorgen kijken naar dat tweede en dat derde paneel. De vraag is steeds, wat mag het kosten? Dat is de vraag die gesteld wordt in de zaal van Caiaphas, daar bij die overpriesters. Daar is de vraag, we moeten Jezus vangen, maar niet op het feest. Want als het op het feest is en er komt een oproer onder het volk, dan lopen de kosten, die reizen de pan uit. Wat mag het kosten? Nee, de kosten voor het vangen van deze Heer Jezus, die moet als het ware binnen de perken blijven. Wat mag het kosten om Jezus uit de weg te ruimen? Dat is de vraag van dat eerste paneel. En het antwoord is eigenlijk veel. Het mag bijna alles kosten. Als het volk maar rustig blijft. Als het maar snel en slinks kan, zodat onze zetels, onze posities buiten schot blijven. Zo laat het eerste paneel ons zien wat we ook in het tweede en het derde schilderij als het ware moeten zoeken. Dat is kostenberekening. Waardebepaling. Wat is deze Jezus waard? Je zou het met een deftig woord kunnen noemen taxatie. Daar gaat het om. Terwijl Christus op weg naar zijn kruis, op de lijdensweg dat kruis nadert, is het deze vraag die de evangelist Matteüs ons voorhoudt. Dat is het thema van vanmorgen. Wat is deze lijdende Christus ons waard? En er worden in die versen 6 tot en met 13, in die zaal van Simon de Melaatse en in vers 14 tot en met 16 twee antwoorden gevonden. De eerste antwoord is, dat spreekt in de liefde van Maria. Het tweede antwoord is het verraad van Judas. Dus het thema is, wat is deze lijdende Christus, deze Christus op weg naar zijn kruis, wat is die u, wat is die jou, wat is die mij waard? We komen tot een antwoord langs die gestalte van Maria, waarin de liefde als het ware flonkert, en die tweede gestalte van Judas, waarin het verraad zichtbaar wordt. Als we die zaal van Simon de Melaatse in gedachten nemen. We zouden daar even rondkijken wie daar zitten. Dan kun je in ieder geval zeggen, in die zaal, daar zit een wonderlijk gezelschap. Het is daar in die zaal van Simon de Melaatse bij Bethanië, dat in ieder geval één letterlijk wonder zit. Daar is namelijk, zo weten we uit de andere evangelieën, Lazarus, de broer van Maria en van Martha. Een levend wonder. Want Lazarus, die zit hier als bewijs van Gods genade, omdat hij door het machtswoord van Christus uit het graf is geroepen. Het leven weer binnen. Hij is hier, als Christus zijn kruis nadert. Als teken van wat Christus gaat doen. Maar naar alle waarschijnlijkheid, helemaal zeker kunnen we het niet krijgen, maar zit er nog een levend wonder in deze zaal. Want het is de zaal van Simon de Melaatse. Iemand die Melaats was en die iedereen in zijn leven op afstand moest houden en voor zich uit moest roepen, onrein, onrein. Hij kon natuurlijk nooit gasten ontvangen in zijn huis. Maar het gebeurt hier wel. Het zou zomaar kunnen dat deze Simon, die Melaats was, genezen is door de Heer Jezus en hem daarom hier in zijn huis ook ontvangt. Dan zou er sprake zijn van nog een levend wonder, nog een teken, tastbaar teken van Gods genade. En in dit wonderlijke gezelschap, in deze zaal, daar zijn dan ook die twee zusters van Lazarus, Martha en Maria. En Maria wordt hier in dit evangelie niet eens met naam genoemd, maar we weten het als je de evangelie naast elkaar legt. En ze wordt niet genoemd, dat heeft ons al genoeg te zeggen, omdat het hier niet draait om Maria. En zo zullen we ook niet naar dit paneel van dit schilderij moeten kijken, niet zoeken naar Maria. Niet de naam van Maria staat hier centraal, maar die naam van de Heer Jezus Christus. Maria wordt hier gebruikt door de Heilige Geest om met haar daad, die ze zal doen aan de zaligmaker, deze Christus groot te maken. En dat is meteen ook waar we vanmorgen moeten komen. Dat was het ware die naam van de Heer Jezus, die zaligmakersnaam, leren spellen, leren kostbaar achten, als noodzakelijk, als gepast, als dierbaar, als kostbaar, de grootste schat die hier bestaat. Deze Maria zat zo graag aan de voeten van de Heer Jezus, in stilte. En toch gaat ze hier in deze zaal iets doen wat dan misschien wel niet bij haar karakter zal passen. Maar er blijkt uit dat ze het onderwijs van de Heer Jezus begrepen heeft. Hoeveel, dat weten we niet. Maar toch veel meer dan vele anderen. Zelfs meer dan de discipelen die hier zitten in deze zaal. Want ook al zal ze dan waarschijnlijk iemand zijn geweest die liever luistert dan dat ze spreekt. Ook al zit ze liever in stilte aan de voeten van de Heer Jezus. Toch stapt ze hier als het ware uit de schaduw naar voren. En ze komt in haar handen met een flinke albasten fles. Een soort glas is dat. Een fles met daarin kostbare zalfolie. Zoals ook wij parfum meestal in een glazen fles verpakt hebben, zodat de geur keurig bewaard wordt. Nou, zo was dit ook een albasten fles waarin als het ware die zalfolie, die geurige olie, het beste bewaard werd. En zo'n fles, dat is een kostbaar bezit. Het moest helemaal geïmporteerd worden vanuit Irak of India. En dat was toen nog wat ingewikkelder dan nu. En evangelist Johannes vertelt ons dat die fles ongeveer 300 penningen waard was. En als je bedenkt dat een penning ongeveer een dagloon is, dan is 300 penningen bijna een jaarsalaris. En voor wie dat graag wat concreter wil, denkt u maar aan uw eigen loonstrookje, uw jaaropgave. En als u echt een getal daarbij wilt, het gemiddelde inkomen van Nederland is volgens de statistieken 20.000 euro. Daar moet u dan maar aan denken. En zulke kostbare reukolie, die werd in die tijd natuurlijk niet En ook nu zouden we dat niet doen. Niet in één keer gebruik, maar druppeltje voor druppeltje. Omdat zo'n klein druppeltje geurige olie al genoeg kracht in zich had om die hele fijne geur te verspreiden. Maar als Maria op de Heer Jezus aankomt stappen, dan doet ze iets wat ongehoord is. Want ze breekt in één keer de hals van die fles af. En ze giet de hele inhoud van die fles over het hoofd van de Heer Jezus Christus uit. Niet de minste druppel blijft nog achter in die fles. En wat bedoelt ze nou? Nou, normaal gesproken zou bij een maaltijd zoals hier gehouden wordt in deze zaal, druppeltje voor druppeltje het hoofd van de eregast gezalfd worden, als eerbetoon aan deze gast. En er was in het oude Israël maar één gelegenheid waarbij dan wel de hele inhoud van de fles gebruikt werd. En dat was als er iemand gestorven was. Als er iemand begraven moest worden, dan werd het lichaam overgoten met de hele inhoud van de fles om die doden als het ware nog te eren. En om ook de geur van de ontbinding tegen te gaan. En dit is precies wat Maria bedoelt. Ze zalft de Heer Jezus alsof hij gestorven is. Steeds heeft de Heer Jezus het aangekondigd in de evangelie. Al die aankondigingen van het lijden. Ook hier het begin van de schriftlezing. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Om gekruisigd te worden. Straks ben ik niet meer bij jullie. Het lijkt wel alsof Maria een van de weinigen is die dat werkelijk ter harte heeft genomen. Die dat aangevoeld heeft dat op dit moment in die zaal in Betanië misschien wel de laatste kans is. Dat ze de Heer Jezus in levende lijven nog kan zien. En dat ze ook kan laten zien wat er in haar hart leeft. En u kent uw Bijbel, u weet dat ze gelijk had. Want straks is hij inderdaad niet meer bij hem. Straks hangt hij daar aan het kruis. En staan de vrouwen van verre. Straks ligt hij in het graf. En ligt er een steen voor het graf. En is het Sabbat. En kunnen ze niet meer met hun specerijen bij de Heer Jezus. Het laatste moment dus. Dat Maria bij de Heer Jezus kan. Om dit eerbetoon te geven. Kon ze dat nou weten? Nou, daar kon ze lang niet alles van weten. Maar ze had uit de woorden van de Heer Jezus toch iets begrepen. Zoals ook hier staat in vers 11. Mij hebt u niet altijd bij u. En daarom is het hier de liefde die Maria dringt om naar voren te stappen. Zo drijft de geest die de liefde in haar hart heeft uitgestort haar als het ware naar voren. Alsof ze zonder woorden kon zeggen. Heer Jezus, als u sterven moet. Weet dan dat ik u ook in uw sterven en in uw dood hartelijk lief heb. En zo giet ze de geurige nardus over het hoofd van haar Here. Als eerbetoon, als uiting van haar hart. En ze hoeft er geen woorden bij te spreken. Misschien heeft ze die niet eens. Maar in deze daad stort ze als het ware haar hele hart voor haar Here uit. En toont ze hem haar liefde. Als een woordeloos gebed. Een zucht waarin haar hart uitroept. Here, ik zal u al mijn liefde waarde schatten. Dan hebben we meteen het antwoord van Maria. Wat is deze lijdende Christus waarvan ze wist hij zou sterven? Wat is hij je waard? En dan moeten we dus maar niet gaan rekenen. Of deze Christus u of jou 20.000 euro of wat ook maar waard is. Of hij je jaarsalaris waard is. Of hij je kostbaarste schat in dit leven waard is. Dat is niet de vraag. De vraag is vanuit de schrift, vanuit de spreuken. Niet 20.000 euro. Of wat ook maar. Maar mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Geef me de liefde van je hart. Maria heeft werkelijk niet zitten tellen. En zitten rekenen. Toen ze zocht naar een middel om de Heer Jezus haar liefde te tonen. Ze heeft niet zitten broeden op wat ze nou wel of niet zou geven. En of dat nou precies de waarde was die ze hem waard vond. Ze heeft niet zitten bedenken of ze haar goede naam ervoor op het spel zou doen. Want dat doet ze hier. Nee, als er liefde in het hart is voor deze Heer Jezus Christus. Dan komt het vroeg of laat zonder gereken, beschroomd. Misschien wel net zo onbeholpen als hier in deze zaal van Simon. Maar het komt openbaar. De apostel Paulus zegt, het heeft het over deze liefde. Die zichzelf niet zoekt, maar Christus zoekt. Die alles alle dingen gelooft van deze Christus. Alle dingen hoopt van deze Christus. Deze liefde die niet meer vergaat. En dat betekent dus ook, al had je dan misschien een albasten fles met een waarde van een jaarsalaris. Al had je dan wat ook maar in gedachten wat je Christus waard vindt. Maar het was de liefde niet die het hem wilde geven. Dan zegt Paulus, als je de liefde mist, is het een schel metaal. Of in het beeld van deze geschiedenis, dan is het stinkende olie. Het is de liefde die de geest geeft en uitstort in het hart, die hier van deze nardus, geurige nardus maakt. En dat betekent dat we vanmorgen in het Leidensevangelie stilgezet worden bij de liefde. Alsof Matthäus zegt, als je nou deze week, de Leidensweek, op weg naar Goede Vrijdag, Christus ziet gaan naar het kruis. Als je Christus ziet hangen naar het kruis, dan is er één vraag aan je hart die op het spel staat en dat is de vraag van de liefde. En dat is maar niet sympathie voor een lijdende en een stervende Christus. Maar dat is hartelijke liefde. Tot de lijdende borg. Want er waren vele mensen met sympathie voor deze Christus. Vanwege de tekenen die hij deed. Vanwege de hoop die ze hadden dat hij de Romeinen zou verjagen. En wat ze al niet meer bij Jezus konden vinden. Maar het gaat specifiek om liefde. Tot de lijdende borg. Het gaat specifiek om de vraag of u of jij hetzelfde hebt gevonden. Hetzelfde heeft lief gehad in deze Christus als wat Maria er gevonden heeft. Namelijk dat ene nodige voor tijd en voor eeuwigheid. En wat Maria er ook precies van gezien heeft, hoeveel ze daarvan gezien heeft, dat maakt niet uit. We zien hier in de geschiedenis niet Maria. Maar wij zien hier hem voor ons gesteld worden. Wij zien hier niet Maria met nardusolie in de wereld. Maar wij zien hier Christus gezalfd. Wij zien hier Christus gekroond. Christus geëerd. Hier wordt de eerste krans gelegd als het ware. Bij de lijdende Christus. De eerste die er iets van begrepen heeft. Want het gaat erom dat we Christus in zijn lijden eren. Want hij gaat de kruisgang als de lijdende knecht. Als de allerhoogste ambtsbedrager. Zo wordt hij hier geëerd. Hij wordt hier overgoten met olie. Als de allerhoogste koning van het leven van de mens van Maria hier. Hij wordt hier geëerd door Maria. Als de allerhoogste profeet en leraar aan wiens lippen ze hing. Omdat van die lippen geldt dat er genade op uitgestort is. En hij wordt hier geëerd als de lijdende hoge priester die sterven zou. En zijn leven zou geven als een rantsoen voor velen. Het is hier deze Jezus, die allerhoogste ambtsdrager, aan wie het leven van Maria, aan wie het leven van de mens hangt. En ziet u, hier wordt een kroon gezegd op het hoofd van Christus. Heeft u dat geleerd? Om door de liefde Christus te eren in zijn ambten. Ja, dan dus zo, niet rekenend, niet tellend hoeveel euro, hoeveel tijd, hoeveel dit of dat hij je waard is. Maar precies zo, zonder te zien op de kosten. En als het dan moet, koste wat het kost, om hem als het ware te zalven met de liefdeolie van uw hart. Omdat de geest die de liefde uitgestort heeft steeds weer en weer op Christus aandrijft. Dat je hart het wel uit kan zingen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Zodat je hart op sommige momenten er wel van over kan stromen. Omdat je hart het niet meer kan bevatten. Of moet je nou zeggen vanmorgen, Ja, dat is voor mij nou beschamend. Omdat de tijden van verslapping en verkoeling in je leven zijn aangebroken. Dan is het nodig dat je weer een blik slaat op die lijdende, op die bloedende borg. Die bloed voor zondaar. Een blik waarin allereerst zijn liefde gezien mag worden. Een blik op de liefde die de kruisgang gaat. Want als Maria de nardusolie op het hoofd van Christus gooit, dan giet ze die olie uit. Maar als we even iets verder zouden kijken in het hoofdstuk in vers 28, dan kun je een andere vraag stellen. Niet wat giet Maria uit, maar wat giet Christus uit? Kijkt u maar in vers 28. Waar Christus zelf spreekt aan het laatste avondmaal. Dat is mijn bloed. Bloed van het Nieuwe Testament. Het welk voor velen vergoten wordt. Ja, achter Maria met haar nardusolie zien we het geheim van Maria. Daarachter staat deze grote Christus zijn bloed uit te gieten. Koude ziel. Moet dat je hart nou niet breken? Ja, wij hebben lief, zou Maria zeggen. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En als Christus dan zo zijn bloed uitgiet, moet dan ook niet ons hart vollopen van wederliefde voor deze Christus. Zo wordt Christus hier gezalfd tot zijn dood, tot zijn begrafenis, staat er letterlijk. Hij gaat wel bewust, hij gaat vrijwillig, wetend wat er komen gaat, deze weg. Hij wist het, dat hij nu nog in deze zaal als een vrij man zit en straks gebonden zal worden. Dat nu zijn hoofd gezalfd wordt met de meest kostbare olie die je bedenken kunt. En dat straks zijn hoofd gekroond wordt met een doornenkroon. Dat hij nu nog de discipelen met zijn mond kan onderwijzen en terechtwijzen. En straks alleen zijn ogen nog maar kan gebruiken om Petrus onderwijs te geven. Nu wordt hij hier nog in deze zaal als koning geëerd. Straks wordt hij als een spotkoning vernederd. Ja, tot in de hel vernederd. En nu nog een volle fles van nardus. Straks die volle beker met de toren van God. Hier in deze zaal nog verkwikking voor de lijdende borg. Straks enkel verschrikking. Gemeente, wat is deze Christus ons waard? Wat mag het kosten? Wat heeft het hem gekost? Dat is het eerste. We hebben Maria gezien en daarachter de Christus zien staan. En je zou zeggen, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Zulke liefde is toch uitlokkend, zou je zeggen. Maar terwijl hier deze zaal vervuld wordt van die geurige nardus, komen ook als het ware de giftige dampen uit de hel op. Dat is de tweede gedachte, het verraad van Judas. Want daar was meteen al dat gemoppen van die discipelen onder de aanvoering van Judas, vertelt Johannes ons. Veel te veel. Wat een verkwisting. En de armen dan. Er komt nog bij dat Maria daar in het midden van die zaal staat met een lege fles, haar hart uitgestort voor haar heren. En ze wordt hier gesmaad omwille van de naam van Christus. Notabene uit de mond van de discipelen. En als dan Christus in de bres gaat staan voor Maria en verklaart dat ze een goed werk heeft gedaan, omdat ze zich voor hem en voor de liefde voor hem niet heeft geschaamd, dan is daar één die zijn conclusies trekt. Vers 14. Toen, op dat moment, daar bij die zalving, toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters. En ook hij geeft antwoord op de vraag van dit gedeelte. Wat is de lijdende Christus mij waard? En hij kan zich niet vinden in het antwoord dat Maria heeft gegeven. Althans het ware in die olie heeft meegeklonken. Daarin heeft Maria gezegd, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Nee, Judas, die heeft daarna staan kijken en hij heeft niet gezien de liefde die meekwam in de olie, maar hij heeft als het ware de euro's zien stromen. Hij zag geld verspeeld worden. En er wordt ook getekend in de evangelie als een man met een verschrikkelijke dorst. Altijd had hij dorst. Dorst naar geld. Hij was de penningmeester van de discipelkring. Hij droeg de beurs. Hij was de man die het vertrouwen had, anders krijg je de beurs niet. Maar hij stal uit de beurs. Laten we dus maar niet denken dat Judas als het ware het zwarte schaap van dit gezelschap was. De man die altijd boos keek en waarvan je als het ware altijd een soort negatieve sfeer eromheen zou verwachten. Integendeel, hij was tenminste niet. We moeten ook maar zomaar niet naar Judas kijken, vanaf een afstandje. Maar we moeten deze Judas veel dichterbij zoeken. Want hij was ook een discipel van de Heer Jezus. Ook hij had zijn beroep op moeten geven om de Heer Jezus te kunnen volgen. En als je hem zou vragen wat hij er al niet voor over had gehad om de Heer Jezus te kunnen volgen, dan kon hij ook zijn opsommingen wel maken. Want ook Judas heeft de spot op zijn hoofd gekregen van alle volgelingen. Van de overpriesters die alle volgelingen ten deel zou vallen. Ook hij heeft last gehad van alle Joden die zich tegen Jezus verzetten. Ook hij heeft de daden van de Heer Jezus gezien en is hem blijven volgen met die anderen. Ook hij is uitgezonden met die groep van discipelen en heeft wonderen en tekenen gedaan in de naam van de Heer Jezus. Duivelen uitgeworpen, me dunkt. Ja, als we nou Judas zouden vragen, dan zou Judas ook kunnen zeggen, ik heb toch bijna alles gegeven. Net als Maria heeft ook alles gegeven. En toch klinkt dat antwoord zo verschillend. Want Maria heeft niet gerekend toen ze de nardus uitgoot over haar heren. Ze heeft niet betaald, maar ze heeft lief gehad. Omdat hij eerst heeft lief gehad. En ook zonder de nardus, dan had Maria lief gehad. En daarom heeft ze Christus op die manier alles waard gehad. Al mijn liefde zal ik hem waardig schatten. Maar Judas heeft wel veel opgegeven. Maar hier blijkt dat hij bij alles gerekend en geteld heeft. Hij had gerust reden om te zeggen, ik heb toch mijn hele leven, mijn naam en van alles en nog wat heb ik opgegeven voor de Heer Jezus. Maar niet de liefde. Niet de liefde van zijn hart was hij aan Christus kwijtgeraakt. Want de liefde van zijn hart, zo blijkt hier op het kritieke moment, is de begeerte naar geld. Daarom kon hij het op dat moment niet uitstaan toen dat kostbare goedje verspeeld werd. Want hij zag als het ware met geldtekens in zijn ogen dat bedrag wegglijden, wegverspild worden. Wat in de beurs en zo ook in zijn portemonnee had kunnen komen. En zo is deze olie als het ware een spiegel tot ontdekking, deze liefdeolie, ook voor ons hart. Want al heeft hij zoveel over gehad om de Heer Jezus te kunnen volgen, als het erop aankomt blijkt dat niet Christus koning in zijn hart is, maar mammon. En je kunt niet twee heren dienen. Hij heeft de mammon liever dan de Christus. De begeerte die uitgaat naar het geld. De begeerte, dat is zonde. Want God zegt, gij zult niet begeren. En wat u daar maar invult. Gij zult, zo klinkt het gebod van de Heere als het ware, gij zult begeren, gij zult liefhebben de Heere alleen. Met alles wat in u is. Bij deze gestalte van Judas huiveren toch? terecht. Maar laat het dan een huiver zijn, niet over de verrader Judas, maar over het hart van deze Judas. Want in het hart van Judas komt als het ware de zwartheid van het menshart in al zijn duisternis openbaar. Dat is het hart, precies, van hetzelfde soort als u, als ik, als jij hebt. Wij moeten als het ware gewoon eerlijk voor de spiegel staan. En als we in de spiegel kijken, moeten we zeggen, dag Judas. Ik ben je tweelingbroer, je tweelingzus. Want zo wordt Jezus van nature door het mensenhart getaxeerd op waarde geschat. 30 zilverlingen. Naar alle waarschijnlijkheid, als het hier om hetzelfde soort penningen gaat, 30 penningen, 30 daglonen, een maand salaris. Wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. Judas onderhandelt en probeert een goede prijs te bedingen. En 30 zilverlingen. Zo laag wordt de Christus hier aangeslagen. Door Judas en door die overpriesters. 30 zilverlingen. Dat is een spotprijs. In meer dan één betekenis. Want 30 zilverlingen, dat is de prijs die volgens de wet van Mozes betaald moest worden als vergoeding voor een slaaf. Als de slaaf van iemand bijvoorbeeld gedood was door een os, door een stier, dan moest als vergoeding deze prijs, 30 zilverlingen, betaald worden. Prijs dus van een dode slaaf. Alsof Judas gedacht heeft, als Jezus dan spreekt over zijn sterven, als hij dan spreekt over zijn begrafenis, dan is hij ook deze prijs waard. Prijs van een dode slaaf. Want alleen opstandelingen en slaven mochten deze kruisdood krijgen. Een slavendood bij uitstek. Een dode slaaf, dat is de waardering van Judas. Dat is de waardebepaling, dat is de taxatie van de lijdende Christus door Judas, door de overpriesters. Door ons verdorven hart. Ziet u, hier komt pas goed aan het licht wat er in onze harten leeft. En zeg nou niet, nee, dat gaat mij te ver. Alles goed en wel, maar Judas is toch een stap verder. Zo slecht ben ik toch niet? Nee, wij moeten eerlijk in de spiegel van de schrift kijken. Zeg het maar. Wie staat er op de eerste plek in je leven? Is dat iemand? Is dat Christus? Of is dat iets? Wie deze lijdende Christus nog niet door de ogen van de liefde heeft leren zien, wiens hart voor deze lijdende borg nog niet is ingewonnen, die heeft Christus niet op de eerste plaats staan. Integendeel. Wie Jezus niet als de lijdende borg, als koning in zijn leven heeft, die heeft Jezus nog altijd als een dode. Als een dode slaaf. 30 zilverlingen voor een dode slaaf. Jesaja zegt, hij was veracht. En wij, niet zij, wij hebben hem niet geacht. We achten geld en goed en van alles en nog wat hoger dan deze Christus. Wij hebben hem niet geacht. En ook na ontvangen genade verloochenen we deze lijdende Christus voor 30 zilverlingen. Minder zelfs. Zegt u het maar, kind van God. Hoe komt hij eraf op je werk? Wat is de lijdende Christus je dan waard? In je gezin, in de kerk net zo goed. In de praktijk van je leven. Wat hebben we dan voor hem over? Als we zo eens de gelegenheid hebben om van deze Christus te getuigen. Als er bij wijze van spreken aan je gevraagd wordt, was jij niet ook een van hem? Wat is hij je dan waard? Je goede naam? Een wit voetje? Of giet u dan ook als het ware, koste wat het kost, nardusolie van liefde over zijn hoofd door zijn naam te belijden? Of lever je hem uit? Kind van God, voor een beetje eer, voor een beetje bescherming van je goede naam, voor een enkele begeerte misschien je boezemzonde die lokt en trekt, geef je de naam van Christus en geef je de vrede met God op. Dat is minder dan 30 zilverlingen. Zo gemakkelijk, zo goedkoop. Hoe kan het toch dat er een mes of een vuurwapen voor nodig is voordat u en jij en ik onze beurs overgeven? En dat er zo weinig voor nodig is om deze Christus over te leveren. Ja, als de oude mens, als die oude natuur, die zondige natuur boven komt drijven, dan komt Christus ook in het leven van Gods kinderen slecht af. 30 zilverlingen, dat is een spotprijs. Het is ook profetie. Niet alleen omdat er hier op de achtergrond van deze tekst die profetie uit Zacharia 11 staat. Waar God klaagt, zijn volk aanklaagt, dat hij in de ogen van Israël niet meer waard is dan deze spotprijs. Dat is een aanklagende profetie die ons hart moet verbreken. Maar God zij dank, het is hier ook een profetie vol van evangelie. Die als het ware ons hart moet lokken en moet trekken. Want 30 zilverlingen, dat is de prijs van een dode slaaf. Dat is de prijs die Judas, dat is de prijs die de overpriesters, dat is de prijs die ons hart op Christus heeft gesteld. En o wonder van genade. Dat is wat Christus wilde zijn. Om familie van Judas, om familie van Adam te kunnen zaligen. Een dode slaaf, dat is wat hij wilde zijn, een lijdende knecht. Zo vernedert Christus zich hier, onder de spot van deze priesters en Judas. Maar hier komt meteen en tegelijk als het ware de gestalte van de lijdende knecht naar voren treden uit Jesaja 53. Hij was veracht. De onwaardigste onder alle mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid. Een iegelijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Hoeveel hebben niet hun neus weggedraaid voor Christus? Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En toch God zij dank, waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Zo brengt die vraag van Judas ons nog verder. Wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. Dat is de vraag van het hart dat zichzelf zoekt. En genoegen neemt met een spotprijs. Spotgoedkoop. Maar nu moeten we verder vragen. Niet bij de gestalte van Judas blijven staan. Maar aan Christus. Ja, aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest vragen. Naar de waarde. Wat is een zondaar in de ogen van God drie enig waard? En dat is een duizelingwekkende diepte. Want hij, de Zoon van God, had meer eer en glorie dan hier in de zaal van Simon de Melaatse. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader voordat hij naar de aarde kwam, in de eeuwige zaligheid. Hij had geen zonde gehad of gedaan. En toch, hij laat zich hier waarderen, taxeren als een dode slaaf. Ja, om zielen te behouden is hij gegaan. Hij heeft zichzelf vernederd, ja vernietigd, zegt Paulus zelf. Als het ware ontledigd, zijn hemelse majesteit afgelegd. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Als een dode slaaf. Ja, tot de dood des kruises. Zo alleen kon de zonde verzoend worden. En nou is de vraag waarmee u naar huis moet gaan. Deze, Heer Jezus. Wat heeft het u gekost? Het zijn mijn zonden. Het zijn mijn zonden. Het is mijn schuld. Die uw beker vulde en uw doornenkroon vlocht. Dat is diep verootmoedigend. Maar tegelijk, wat ligt er een troost? dat de Heer Jezus hier bereidwillig gaat. En het is, zo mag ik het wel zeggen, alsof de Heer Jezus Christus hier zelf de vraag van Judas op zijn lippen neemt en andersom stelt. Alsof hij vanmorgen u vraagt, wat mag ik u geven? Wat mag ik jou geven? Mag ik mezelf? Mag ik mijn bloed? Mag ik het aan je kwijt? Zo kostbaar, zo duur betaald is in de ogen van de Heer de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 116. Ziet u het? Zo ligt Christus in de knechtsgestalte als een dode slaaf, diep vernederd. Ook vanmorgen in de prediking op zijn knieën voor u. En ligt hij te smeken, want hij bidt, zegt Paulus. Laat u met God verzoenen. Laat mij uw behouder. Laat mij uw redder. Laat mij uw zaligmaker zijn. O, zeg het dan tot hem. Heer Jezus, wees gij mijn borg. Want ik ben het, een weggelopen dienstknecht uit het huis van de Vader. Ik ben het, die een slaaf is, die ook dood is in de misdaden en de zonde. Ik ben het, die u heeft overgeleverd. Ik deed door al mijn zonden u al die jammeren aan. Hoe kom ik eraan? Wat kost dat? Dan zegt de schrift twee dingen. Het kost je niets. Kom, koop zonder prijs op, en zonder geld op de markt van vrije genade. Die dorst heeft, die komen. En neem het water des levens om niet. En tegelijkertijd, dat kost je alles. Dat kost je hart. Dat kost uw leven. Want wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die verliezen zijn naam aan de naam van Christus. Nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Gemeente, wat is deze lijdende Christus u waard? Zeg het dan. Weg zilverlingen. Weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar deze Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. wij eindigen met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst naderen we opnieuw tot u in gebed. En Heer, dat is inderdaad met dankzegging. Dat u, o Christus, niet gerekend heeft. Dat u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, niet gerekend heeft, maar heeft lief gehad met een eeuwige liefde. O grote Christus, als we aan het tellen en aan het rekenen slaan, geef dan dat we dit mogen bemediteren, biddend, overdenken. Wat heeft het u, God drie-enig, gekost om dode slaven, weggelopenen, brekers van de vrede met God, die dood zijn in de zonde en misdaden, vrij te kopen, los te kopen, te betalen voor de schuld, de toorn van God weg te dragen aan het kruis, om ze zo niet dode slaven, maar levende dienaren en dienaressen van u, de levende God, te maken. O Heere, doe ons zo toeleven naar de Goede Vrijdag, dat we in iedere wond van Christus bloed vergoten mogen zien worden. Liefde mogen zien in alles wat aan hem is. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Doe ons ook zo toeleven naar Pasen. Dat ook wij uit de duisternis en uit de dood van ons leven geroepen worden. Uit het graf geroepen worden. Door dat ene machtswoord van uw Zoon. Heer, heilig zo uw woord aan onze harten. Bewaar ons ervoor dat we geen acht zouden slaan op zo'n grote zaligheid en het bloed van deze dierbare middelaar onrein zouden achten. Heer, breek zelf onze harten open. Stort uw liefde, o Heilige Geest, daarin uit. Zodat ook wij het gaan zingen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Heer, neem zo alles van deze dienst aan in genade. Reinig en heilig het door het bloed van uw Zoon. En breng ons vanmiddag weer aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus. We smeken het u uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is uit de 116e psalm. Daarvan het 8e vers. Hoe kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. 116 vers 8. Wij bidden tot slot om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.